Luister naar SBS Dutch wanneer je maar zin hebt. Volledige programma's, interviews, nieuws en actualiteiten als het jou uitkomt. Ga naar sbs.com.au/dutch.
Maar eerst naar onze correspondent in Nederland, Maarten de Jong. Hij zegt dat Nederland diep verdeeld reageert op het uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Ik vroeg hem welke geluiden er te horen zijn.
Dat is dan de politiek, die kraait een deel daarvan, van de oppositie is het dan. Die kraait victorie na de Brexit. Moet je denken aan de PVV van Geert Wilders, die het liefst zou zien dat Nederland nu ook direct gaat stemmen over uittreding. Maar ook een partij als de SP van Emiel Roemer, die het toch ook altijd goed doet bij verkiezingen, ziet de Brexit als een aanmoediging voor een nexit, het uittreden van Nederland. Ja, daar staan wel ook weer vervente pro-Europa partijen tegenover als D66, GroenLinks, die juist graag een sterker Europa willen. Ja, daartussenin, in het politieke krachtenveld, heb je nog een aantal andere partijen die wel forse kritiek hebben op de EU, die ook aandringen op hervormingen, maar die zeggen van ja, een nexit, daar zijn we tegen, en ook een referendum daarover, dat moeten we niet doen. Nou, dan moet je denken aan VVD en het CDA. Het CDA is het meest concreet daarover. Ja, het CDA zegt van wij vinden dat Europa kleiner moet worden, daadkrachtiger worden. Mm. Partijleider Buma van het CDA die wil nog meer snijden in de Europese aanbestedingsregels, de natuurregels, de regels voor staatssteun. Aan de andere kant wil hij juist meer regels als het gaat om het vrije verkeer van goedkope arbeidsmigranten, hè, omdat dat beperkt moet worden. Nou, dat was ook een van de grote thema's die natuurlijk in Groot-Brittannië de mensen op de been brachten.
Ja. Is men geschrokken van de nasleep van de Brexit?
Ja, uiteindelijk is het toch wel. Ja, je kunt rustig zeggen dat de mensen ook in Nederland daar behoorlijk van geschrokken zijn. Omdat ook de verwachting eigenlijk, toch de stille verwachting, en ook op de dag zelf bij het sluiten van de stembussen was van dat zit eigenlijk wel goed. Ze blijven in Europa. Dus dat het dan uiteindelijk toch op een Brexit uitkomt, dat is toch wel als een schok aangekomen. Ook Nederland is een land wat veel handel drijft met Engeland. Mm-hmm. En er was van tevoren ook wel voorgerekend van luister eens, als dat echt zou gaan gebeuren, dan gaat ons dat geld kosten. Nederland is een echte handelsnatie natuurlijk. Yeah. Dus dat is toch wel behoorlijk aangekomen.
In verhouding tot de andere EU-landen, hoe verhoudt Nederland zich?
Ja, als je kijkt van, als je daarnaar kijkt, Nederland behoort natuurlijk wel tot de landen die wat meer ook naar Engeland geneigd zijn. Misschien van alle landen op het continent het meest Anglo-Saxisch georiënteerd is. Naar buiten toe reageren de Europese landen heel erg eensgezind. Maar ja, de vraag is hoe lang dat blijft. En je ziet toch echt duidelijk een scheur lopen door die Unie. Aan de ene kant heb je dan met name de Zuid-Europese landen. Frankrijk is een beetje de aanvoerder daarvan. Niet echt een Zuid-Europees land, maar het is wel de vertolkte stem van het zuiden, zou je kunnen zeggen. Zij vinden dat de EU meer haast moet maken met verdere integratie, met eenwording. Ja, het afstaan van nationale bevoegdheden aan Brussel, dat ligt juist weer in de rijkere landen uit het noorden. Duitsland, Nederlanders, ligt daar heel gevoelig. Die willen dat juist niet. Die zeggen van laten we nou een pas op de plaats maken. Ja. Nederland is ook heel beducht voor het wegvloeien van de eigen welvaart naar die zuidelijke landen in Europa. En Nederland staat op het standpunt van eerst de huidige Unie maar eens goed laten functioneren voordat je weer over allerlei drastische hervormingen gaat nadenken.
Dat is ook eigenlijk wel te verwachten, want zelfs al was Groot-Brittannië erbij gebleven, dan moesten er veranderingen komen.
Ja, dat is absoluut waar. Hè. Het is overigens ook wel dat je aan de ene kant kun je zeggen van de EU zelf moet veranderen. Minder afstandelijk, minder bureaucratisch, naar buiten treden met allemaal verhalen over de lengte en de kromming van de komkommers. Maar ook gewoon laten zien wat voor positieve dingen je doet voor de mensen. Aan de andere kant, moeten ook, denk ik, de politici zelf in al die landen heel goed bij zichzelf te raden gaan. Want zij gebruiken de EU natuurlijk ook als een soort bliksemafleider. Ja. Alles wat er slecht gaat, dat wordt afgewenteld op Europa. En alles wat er goed gaat, dat
halen ze
naar zichzelf toe.
Ja.
En daarmee wordt de EU waarschijnlijk ook gewoon wel onrecht gedaan.
Ja, men wil de lusten, maar geen lasten. Ja.
Precies, en je ziet nu die hele discussie in Engeland, Schotland, waar toch de bevolking overwegend pro-Europa heeft gestemd. En waar natuurlijk enorm is geïnvesteerd ook door Europa om zeg maar achtergebleven gebieden erbovenop te krijgen. Dat zie je ook in Noord-Ierland, waar al die ellende tussen de katholieken en de protestanten zijn geweest, verarmd gebied. Maar daar heeft Europa ook enorm aan bijgedragen om in ieder geval sociaal-economisch dat gebied er weer bovenop te krijgen een beetje. Ja, dat is toch iets wat Europa zelf beter moet uitvinden, maar waar ook politici eerlijker over moeten zijn waarschijnlijk.
Maarten, even een heel ander onderwerp. Wimbledon is net begonnen. De moord op de steenrijke zakenman Koen Everink stelt de professionele tenniswereld in een kwaad daglicht. Vertel even, wie was hij en wie is de verdachte in de zaak?
Ja, Koen Everink, dat is een steenrijke zakenman. En die was al eens een aantal jaren terug in het nieuws gekomen omdat hij in elkaar werd geslagen in Amsterdam door dan ook weer de bekende kickbokser Badahari. Een sportman met Marokkaanse wortels. Daar is in de media heel veel aandacht voor geweest. Diezelfde zakenman, steenrijke zakenman Koen Everink, die heel veel heeft met tennis, dat vindt hij een prachtige sport. En daar bemoeit hij zich aan alle kanten, bemoeit hij zich daarmee. En probeert hij dat een beetje te promoten. En danst hij als het ware om al die hele goede tennissers, Nederlandse tennissers heen. Maar deze man die is dus vermoord. En de verdachte is de 28-jarige tenniscoach Mark de J. Dat is niet zomaar een tenniscoach, maar het is de coach van 's lands beste professionele tennisser van dit moment, namelijk Robin Haase, die inmiddels is uitgeschakeld bij Wimbledon, maar daar wel ook heeft gespeeld. Ja, Koen Everink, die zakenman, was dus tegen wil en dank bekende Nederlander. Nou, dat hem dit nu weer overkomt, is natuurlijk afschuwelijk. Hij is dood aangetroffen in zijn villa in Bilthoven, een paar maanden geleden, om het leven gebracht met messteken. Automatisch gingen de gedachten uit naar een wraakactie vanuit Marokkaanse hoek vanwege die zaken een aantal jaren geleden met Badahari. Maar alles lijkt er toch op dat de zaak heel anders in elkaar zit. Tennistrainer Mark de J, de trainer van Robin Haase, is opgepakt op Schiphol, door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij die gewelddadige dood van Koen Everink. Hij kwam net op dat moment hij samen met Robin S. Kwam hij samen met Robin Haase kwam hij terug uit de Verenigde Staten van een toernooi, toen hij werd gearresteerd op Schiphol.
En waarom is hij de hoofdverdachte?
Ja, het Openbaar Ministerie heeft een berg aan belastende informatie tegen hem verzameld. In de eerste plaats is het met bloed besmeurde en peperdure horloge van Everink teruggevonden bij de zus van de hoofdverdachte. Er zijn ook gespreksopnamen van de verdachte waarin hij tegen zijn ouders fluistert dat het horloge bij hem thuis lag en dat ze dat weg moesten maken. Nou, verder is duidelijk dat de verdachte forse schulden had bij Koen Everink en dat hij op de avond van de moord bij hem thuis is geweest. Nou ja, de J die ontkent die moord te hebben gepleegd, beweert dat hij werd ontvoerd in een auto op de avond van de moord door mannen die dan weer informatie zouden hebben willen hebben van Koen Everink. Ja, het klinkt allemaal heel fantastisch en zo beoordeelt het Openbaar Ministerie dat ook.
Ja. Waarom had hij zoveel schulden bij Everink?
Nou ja, dat is dan ook het deel van het verhaal waarvan je zegt, het werpt ook wel weer een iets ander licht op die tenniswereld. Want naar alle waarschijnlijkheid gaat het om gokschulden. En het gokken, dat schijnt iets te zijn wat in die wereld, in dat wereldje van de professionele tennis, erg veel wordt gedaan. Zakenman Koen Everink was tennisliefhebber, kind aan huis bij toernooien, kende Robin Haas, die toptenner, zo ook goed. Hij verleende tal van hand- en spandiensten, stond desnoods ook langs het veld om ballen te rapen. Dus daar moeten de twee elkaar hebben leren kennen. Er moet zijn gegokt met hele forse bedragen. Ja, want die schulden die lopen in de tienduizenden euro's. En zonder dat de ouders van de hoofdverdachte dat wisten, stonden zij ook garant voor een deel van die gemaakte schulden. Dat is allemaal reden genoeg voor de rechter om te zeggen van, we laten jou in afwachting van je proces, laten we jou nog een tijd vastzitten.
Ja, dat zal wel koud op het lijf zijn gevallen van die ouders dan, dat zij mede verantwoordelijk waren voor die schulden.
Nou ja, precies. Dit is ook de vraag of dat dan vervolgens ook wel enige wettelijke kracht heeft. Want als jij daar als ouders dan ook nooit voor getekend hebt, kun je afvragen wat het waard is, zo'n garantstelling. Ja. Maar die was er wel. Ja. Dus hij moet echt diep in de problemen hebben gezeten. En voor een zaakman als Koen Everink, die zwom in het geld, moet het allemaal niet zo'n probleem zijn geweest om te gokken met dat soort bedragen, maar met zo'n relatief kleine jongen als Mark de J. dan was. Ja, is dat voor zo iemand is dat natuurlijk wel een probleem als dat gokken niet goed uitpakt.
Nee. Was er een reactie van Robin Hazen?
Ja, Robin Hazen die was volstrekt verbaasd, stom verbaasd dat zijn coach in dat soort problemen terecht kwam. Die kon er zich absoluut niets bij voorstellen. Totale verbouwereerdheid, zeg maar. Maar die band met zijn coach is verbroken.